Wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast Romana Zwitser. In de serie van mijn topic over 7 kilo erbij, 7 kilo eraf. En ik ga jullie vandaag vertellen hoe mijn week is geweest, welke mooie inzichten ik deze week heb opgedaan en hoe het natuurlijk ermee staat. Dat is natuurlijk ook weer interessant. Maar ik ga eens even jullie meenemen in hoe de week is verlopen. Ik heb, eens even kijken, waar ga ik beginnen? Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Ik heb eigenlijk best wel veel te delen deze week. Ik ben op allerlei manieren van alles aan het onderzoeken. Ik ben heel erg in die perimenopauze aan het duiken. Met daarbij het gebruik van bio-identieke hormonen. Ik krijg daar ook nog steeds veel berichtjes over. Naar aanleiding van deze podcast. Van trouwe klanten, van nieuwe mensen. Van mensen die ik nooit eerder gesproken heb. Ook wel hè, de herkenning vooral en ook heel veel vrouwen rond mijn leeftijd die zelf ook nu op het punt staan om aan de bio-identieke hormonen te gaan. En ook wel vrouwen die er al aan zijn begonnen met verhalen dat ze binnen een paar dagen opknapten of dat dat juist langer de tijd nodig had. Ik vind het in ieder geval een hele interessante een heel interessant onderwerp. En wat ik al vertelde, hè, van ik heb het idee dat ik ineens een soort lidmaatschap heb gekregen van een hele nieuwe wereld die ik nog niet kende. En als je daar dan ook ergens induikt, dan ga je zoveel meer lezen, leren, luisteren, horen, uitzoeken over een heel groot onderwerp. En ik ben zelf iemand die, als ik ergens interesse in heb en voor mij is dat dit, omdat ik me heel erg herken in alles wat ik lees. Dan kan ik ook echt zo'n hyperfocus hebben om ergens volledig in te duiken. Dus ik ben bezig met boeken, met podcasts, met onderzoeken te lezen van dit onderwerp. Ik zit in twee Facebookgroepen. Er is een hele grote Nederlandse Facebookgroep over menopauze, perimenopauze en vooral bio-identieke hormonen. En er is een hele grote Belgische Facebookgroep. Ik kan je die zeker aanraden. Zeker ook in die Belgische groep staan heel veel gidsen waarin zo ontzettend veel informatie te vinden is. Het is echt soms denk ik ook een beetje overwhelming, want je leest zoveel. Maar ik ben zelf altijd iemand die graag goed beslagen ten ijs wil komen als ik bijvoorbeeld overweeg om aan bepaalde mogelijk aan bepaalde medicatie te gaan. Dan wil ik echt dingen goed uitzoeken. Nou, ik ben ook dus nu inmiddels 3 weken geleden gestart met een aantal supplementen. En die 3 supplementen samen maken in de ochtend een drankje. Dat noemen we Happy Juice. Daar heb ik ook in de vorige podcast wat over gedeeld. En ik heb daar ook het gevoel van dat er zeker op hormonaal vlak dingen veranderen. Maar daar wil ik ook zeker de kanttekening bij zetten. Supplementen kunnen nooit je hormonen aanvullen. Dus waar je bijvoorbeeld in die perimenopauze en in de menopauze straks echt lagere niveaus van bepaalde hormonen gaat ervaren. Oestrogeen, wat een verzameling is voor 3 of 4 vormen van verschillende oestrogeenhormonen. Progesteron, maar ook als vrouw testosteron. Die kunnen nooit, hè, daar gaan in deze jaren zullen die hormonen in andere waardes uiteindelijk in je lichaam overblijven. Maar de periode waarbij dat aan het zakken is, kan in die perimenopauze ook heel erg fluctueren. Daarom schijnen bloedtesten helemaal niet zo interessant te zijn in deze periode, omdat het per dag en soms zelfs per uur heel erg kan fluctueren. Dus waar bijvoorbeeld bio-identieke hormonen echt een aanvulling kunnen geven op de verlaging van deze hormonen in deze periode van je leven, kunnen supplementen dat niet. Wat supplementen wel kunnen doen, dat is de basisvoorwaarden scheppen om zeg maar het lichaam de de benodigdheden te geven, hè, een aanvulling te geven in bepaalde voedingsstoffen, waardoor bijvoorbeeld de aanmaak van hormonen of de signaalfuncties van bepaalde hormonen of neurotransmitters weer soepeler kunnen verlopen. Dus zij kunnen wel de cofactoren aandragen. En ik merk dus zeker dat er nu al op hormonaal gebied dingen veranderen. Dat zal voor mij denk ik niet genoeg zijn om te zeggen, ik heb die bio-identieke hormonen niet nodig. Hè, en ik weet dat ook nog niet, want ik ben daar nog niet. Maar er zijn echt dagen dat ik me hartstikke goed voel. Er zijn ook nog steeds dagen dat het heel wisselend is. En met wat ik net vertelde over die schommelingen in die hormonen. Ik kwam daar dus een TikTok over tegen, waarbij dus ook drie plaatjes werden getoond. Dit was ook van een menopauze specialist. En waarbij je in je actieve menstruatiejaren tot ongeveer je 40ste levensjaar, je heel duidelijk ziet dat je maandelijks bepaalde pieken en dalen in een redelijk goed te voorspellen patroon verloopt. En dit is natuurlijk niet bij iedereen zo, want er zijn vrouwen die veel eerder al in de overgang komen of veel eerder te maken krijgen met heftige schommelingen in hun hormonen. Maar in dat plaatje was bij dus die vruchtbare jaren vooral heel erg te zien dat het in een heel degelijk patroon verloopt. En dan zag je bij na de overgang die hormonen gewoon allemaal heel laag, maar wel dus heel voorspelbaar hoe dat er dan uit kon zien. En dan zag je ook een plaatje van die jaren voor die laatste menstruatie, dus die perimenopauze, waarbij ze dus onderzoek hebben gedaan, bloedonderzoek op dagelijkse basis, waarbij die hormonen zo bizar fluctueerden, waar je dus ook echt geen pijl op kan trekken. En ik heb zelf ook heel erg het gevoel dat ik dat heel erg ervaar. Dat ik dus de ene dag kan ik me echt heel goed voelen en de andere dag dat ik echt denk, nou weet je, ik sla lekker de deken over me heen en ik heb nergens zin in. Maar dat kan dus ook wel laten zien dat je wat ik wilde zeggen is dat ik wel nog steeds voel dat ik het steeds lastiger vind in de periode na mijn eisprong. Maar ik kan ook ineens mindere dagen hebben, ook in die eerste 2 weken. Dus ik merk gewoon dat er eigenlijk geen pijl meer op te trekken is. En ik kan natuurlijk ook goede dagen hebben in die dagen na mijn eisprong. Dus ik heb ook echt het gevoel dat ik heel erg merk dat het allemaal heel erg fluctueert. Nou, nu moet ik zeggen dat ik dus in die afgelopen 3 weken dat ik deze combinatie van supplementen slik, dat ik me wel beter voel, stabieler voel, wat meer energie heb, vooral wat meer motivatie en me overal echt blijer voel. En dat vind ik heel erg fijn. Dus ik kan echt dagen hebben dat ik denk van nou, dit is het, dit is voldoende, ik hoef geen andere aanvulling meer te hebben. Maar ik merk ook dat het fluctueert. Voor nu ben ik in ieder geval heel blij met deze basis aan suppletie, omdat ik wel echt merk dat ik me beter voel. Dus dat hou ik er zelf voorlopig in. Daarnaast ben ik natuurlijk nog aan het wachten op die bloeduitslagen die ik bij die hormoonarts heb laten doen. En in mijn onderzoek, en dat vind ik ook echt heel belangrijk om te benoemen, en ik weet niet zeker, volgens mij heb ik dat in de vorige podcast ook benoemd, maar in mijn onderzoek kom ik nu zeker tegen dat ik heb ervoor gekozen om naar een privékliniek te gaan en een heel kostbaar hormoononderzoek te laten doen. Maar eigenlijk was dat niet nodig geweest. Ik had net zo goed naar mijn huisarts kunnen gaan nadat je je goed zou hebben ingelezen over de richtlijnen die nu sinds een redelijk korte tijd, ik geloof 1,5 of 2 jaar, opnieuw zijn opgesteld voor huisartsen over het verstrekken van hormonen, hormone replacement therapy. En dus ook dat je dus ook zelf kan vragen om bio-identieke hormonen bij je huisarts. Dus als jij een klachtenlijstje maakt en je eigenlijk al je zelfonderzoek doet, is dat wel iets waarmee je dus ook gewoon naar je eigen huisarts zou kunnen gaan. En je zou dan dus ook, zelfs zonder uitgebreid bloedonderzoek, omdat dat dus blijkbaar in die perimenopauze helemaal niet zoveel zegt, omdat het zo bizar kan fluctueren, zijn dus de richtlijnen inmiddels zo dat huisartsen bio-identieke hormonen mogen voorschrijven als jij inderdaad kan aantonen dat jij dat soort klachten hebt passend bij die perimenopauze. Ik vind dat heel belangrijk om te benadrukken, omdat het dus niet zo zou moeten zijn dat jij alleen maar aan de bio-identieke hormonen zou kunnen starten als jij een bloedonderzoek van 500 plus euro zou moeten doen of altijd naar een privékliniek zou moeten. Met alles wat ik lees en hoor, is het ook zo dat niet elke arts er nog volledig voor open staat. Omdat met dat onderzoek wat ik eerder benoemde in een eerdere podcast, de Women's Health Initiative, waarbij dus de conclusie was, hormoontherapie verhoogt significant de kans op borstkanker. Dat blijft een heel hardnekkige overtuiging. En als artsen niet zelf heel veel te maken hebben met die perimenopauze in hun praktijk en daar dus ook zich bijvoorbeeld niet extra in bijscholen, is heel vaak dus nog die overtuiging dat je beter niet mensen op hormonen kan zetten, hormone replacement therapy in deze periode, omdat dat dus die kans op borstkanker zou vergroten. Dus daarom zijn die Facebookgroepen ontzettend fijn. Daar is heel veel informatie in te vinden. Je moet even zoeken op, als je die groepen wilt vinden, menopauze bio-identieke hormonen. En dan vind je dus een hele grote Nederlandse groep en een grote Belgische groep. En daar vind je dus ook al die richtlijnen, handleidingen. Je vindt heel veel gidsen, je vindt ontzettend veel informatie. En daar wordt ook in die groepen heel erg benadrukt, lees jezelf heel goed in voordat je naar een arts toe stapt. Er zijn vrouwen die worden doorverwezen naar gynaecologen en daar bijvoorbeeld bepaalde medicatie kunnen krijgen. Maar er zijn dus inmiddels ook wel veel vrouwen die dat via hun eigen huisarts kunnen krijgen. En ook verhalen van als je het niet bij je eigen huisarts kunt krijgen, dan zijn er inmiddels ook allerlei klinieken waar je naartoe kan gaan. Er zijn inmiddels veel speciale klinieken echt voor die overgang, die dus ook vrouwen behandelen die in die perimenopauze zitten. En daar is natuurlijk wel het idee dat daar dat specialisme heel erg naar voren komt. Dus voor sommige vrouwen is dat heel prettig, omdat je dan echt weet van hey, er is hier zoveel kennis juist enkel op dit vlak, dat voor sommige vrouwen prettiger is. En dan moet je natuurlijk altijd zelf even uitzoeken van krijg ik daar een vergoeding voor vanuit mijn verzekering of aanvullende verzekering, of is dat toch iets waar je zelf voor moet betalen. Dus kijk daar in ieder geval naar, maar weet in ieder geval dat bio-identieke hormonen niet alleen zijn weggelegd voor mensen die dus naar privéklinieken kunnen stappen en dat zelf kunnen betalen, maar dat je dat dus ook inmiddels met die vernieuwde richtlijnen bij je eigen huisarts zou kunnen krijgen, in overleg met je huisarts, als je huisarts ook ziet dat die klachten daar vandaan komen. Ik ben dus nog steeds wel aan het wachten op mijn bloedonderzoek. Of dat nou nodig was of niet. Ik vind het ook altijd wel weer interessant. Het is dan ook wel weer een bepaalde nulmeting. En mijn schildklier wordt daar ook in meegenomen. Nou, nu ben ik... ik ben dus bezig met dat traject van, ga ik wellicht aan de bio-identieke hormonen omdat ik in die perimenopauze zit? Maar ik ben ook gestopt met mijn ortomoleculaire schildkliermedicatie. Dat noemen we ook wel natuurlijk schildklierhormoon. En ik ben inmiddels ruim 5 weken gestopt. Ik heb dus met 3,5 week bloed laten prikken. Daar ben ik dus nu nog op aan het wachten. Dat is normaal, als je alleen maar je schildklierwaardes wil laten checken, heb je die uitslag vaak heel snel binnen. Maar omdat ik bij die privékliniek dat bloedonderzoek heb laten doen, en dat bloed werd opgestuurd naar België. En daar ben ik, dat schijnt gewoon 2,5 week te duren, omdat er meerdere uitgebreide onderzoeken worden gedaan. Dus daar moet ik even op wachten. Ik ben dus wel heel erg benieuwd hoe mijn waardes na 3,5 week waren. Maar wat ik op een gegeven moment merkte, was ongeveer na 4,5 week, dat ik me ineens veel minder goed ging voelen. Dus ik had ineens wel weer heel veel vermoeidheid. Wat ik jullie vertelde, hè, mijn gewicht neemt maar toe. En ik had een heel mooi gesprek met een collega orthomoleculair therapeut die zelf heel veel kennis heeft over die schildklier. Dus ik ben met haar in gesprek gegaan daarover en zij vertelde mij ook van als je stopt met natuurlijk schildklierhormoon, ook dat heeft echt een uitwerktijd voordat dat medicijn uit jouw lichaam is volledig en voordat dus die eigen schildklier weer op gang kan komen. En ze zei van, hè, jij zit nu precies in die periode dat het lichaam het weer zelf mag doen. En die medicatie die hielp om mijn schildklier te activeren. En je schildklier is ook eigenlijk, hè, samen met die hypofyse, echt de is eigenlijk echt jouw thermostaat. Dus die bepaalt echt de snelheid van jouw metabolisme. En nu mijn lichaam dat weer zelf moet doen en die medicatie eigenlijk zoveel mogelijk uit mijn lichaam is nu, zei ze eigenlijk, je thermostaat is weer helemaal op nul gedraaid en die moet dus nu zelf op gang komen. En ze zei, eigenlijk zijn nu die weken tussen de 6 en de 8 weken heel interessant en moet jij dus echt vanuit andere hoeken helpen om die schildklier te activeren. En ik had dus zelf ook echt het idee dat ik de ervaring had dat ik ineens voelde dat ik nog meer vertraagde. Dat toch ineens inderdaad mijn energielevels omlaag gingen, mijn motivatie omlaag ging. En dat herken ik heel erg van de periode dat mijn schildkliervertraging ooit ontdekt was. Dus die 4 jaar geleden. En ik dacht, oké, wat kan ik nu allemaal doen om mijn schildklier een handje te helpen? Want die eerste 4 weken voelde ik me eigenlijk best wel heel goed. En had ik echt zoiets, als dit het resultaat is van het stoppen met mijn medicatie, dan kan ik gewoon volgens mij de rest van mijn leven medicatievrij blijven wat mijn schildklier betreft. Want dat was mijn wens. Maar ineens merkte ik, ik ben nu echt een beetje weer bergafwaarts aan het gaan. Met bepaalde schildkliersymptomen, vertraagde schildkliersymptomen. En daar word ik niet heel gelukkig van. Dus wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen dat die schildklier weer in functie goed ondersteund wordt? Nou, ik heb het jodiumprotocol gelezen het zijn een aantal bekende artsen. Er is een bepaald jodiumprotocol, omdat jodium een hele belangrijke factor is in onder andere een gezonde schildklier, maar ook voor heel veel andere weefsels in ons lichaam. Ik wil daar eigenlijk even de naam van geven van die arts, want als je dat interessant vindt, dan is dat ontzettend, is dat heel interessant om daarover te lezen. Dan moet ik even kijken of ik het zo snel kan terugvinden. Ik houd jullie die naam nog eventjes te goed. Maar daarbij wordt dus gebruik gemaakt van jodium. En daar ben ik eigenlijk al een hele tijd mee bezig. En daarin heb ik ook wel eens de adviezen opgevolgd van Elizabeth Bright. Zij is een arts die ook heel veel weet over de menopauze. Daar heb ik vorige keer ook over verteld. En zij is echt een voorstander van het gebruik van een hele specifieke vorm van jodium. Dat is namelijk de Lugol's jodium. En ik dacht, ik ga weer even op die Lugol's. En in dat jodiumprotocol, dit kwam ook uit een orthotijdschrift. En daar werd dus ook gesproken over het gaan invoeren van zo'n jodiumprotocol. En daar zitten dan dus nog andere supplementen bij, of andere voedingsstoffen moet ik zeggen, om het totaalplaatje te maken. Maar ik ben dus weer aan die Lugol's jodium gegaan. En ik ben die dosering daarvan op gaan hogen. En ik had daarbij gelezen dat bij bepaalde vormen van jodium of bepaalde dosissen jij ook bepaalde halogenen gaat detoxen, zoals brom en fluoride. En ik had gelezen ook in dat protocol dat het bij sommige mensen je klachten eigenlijk kan verergeren. En ik merkte dus na een aantal dagen gebruik van die jodium, maar dat kon ik toen nog niet aan elkaar koppelen, dat ik ineens weer paniekklachten kreeg, angstklachten en zelfs een beetje paranoia gedachten. En heel erg in mijn hoofd ging zitten en ik dan heel erg last kreeg van ruminerende gedachten. Dus dat als je als het ware je brein een loopje neemt met een gedachte en je maar niet kan stoppen om uit dat gedachtenpatroon te komen. En dan wel heel negatief allemaal. Dus oh, echt zo vermoeiend. En ik heb dit dus eerder gehad. Namelijk toen ik mijn schildklier heel erg ging vertragen. Dat na die marathon 4 jaar geleden. En ineens besefte ik me dat ik dit vorig jaar, maart, toen alles bergafwaarts ging, dit ook heel erg het geval was. Dat ik ook maar de hele tijd vastbleef in bepaalde gedachtenpatronen waar ik maar niet uit kon en dat ik die gedachten maar niet kon stoppen. En ik dacht dus nu weer, hey, mijn medicatie lijkt uitgewerkt en ik val ineens weer in dat hele diepe gat van die vertraagde schildklier. En ineens ging er een soort lichtje bij mij aan en toen dacht ik, ik ben dus vorig jaar rond februari ook begonnen met deze vorm van jodium, met die Lugol's jodium. En vanuit het zijn geen adviezen, hè, want ik ben geen patiënt van Dr. Elizabeth Bright, maar zij geeft heel veel informatie over jodium. En met mijn eigen kennis van, hè, vanuit die ortomoleculaire zienswijze, had ik mijn jodium van Lugol's iets hoger gedoseerd. Omdat ik dacht, hè, ik heb meer daarvan nodig. En ik weet dus nog vorig jaar, met wat ik dus vertelde over die paniekaanval in de sauna toen, dat ik op een gegeven moment ook dacht van, want toen ben ik dus ook op die Lugol's jodium gegaan. En ik heb dat toen best wel een paar maanden gebruikt. En ineens heb ik toen ook bedacht van, misschien voel ik me daarom minder lekker. En ik ben daar ook toen mee gestopt. En toen knapte ik op. Mentaal in ieder geval. En nu heb ik dus ongeveer 4-5 dagen die Lugol's jodium gebruikt. En ik kreeg dus weer al die bizarre mindfucks die ik dus herkende. En ik dacht dus van, dit zijn gewoon weer symptomen van een vertraagde schildklier. Maar ik ben toen nog een keer die literatuur ingedoken. En dit lijkt dus, maar pin me er niet op vast. Dit is even mijn eigen conclusie die ik daaruit getrokken heb. Het lijkt dus alsof die Lugol's jodium, die detoxificatie van die bepaalde halogenen, dat die bij mij in ieder geval een soort hele irritante dingen in mijn brein veranderen. En ik heb hier dus ook een artikel over gelezen dat een andere vrouw dit ook had. Dat zij dus ook in haar urine konden zien. Want je kunt dan via urine testen of jij genoeg jodium in je lichaam hebt. Omdat je een groot deel weer uitplast. En als je een bepaalde waarde uitplast, dan zie je dus dat je op een gegeven moment genoeg jodium in je lichaam hebt. Maar daarin kon dus ook een bepaalde uitscheiding van andere halogenen, in dit geval bromide en fluoride, worden aangetoond. En dat deze dame in deze casus dus ook beschreef van, ik werd mentaal helemaal niet goed. En haar conclusie was dan wel, ik weet waar het vandaan komt en ik zet door, want op een gegeven moment moet dat beter gaan. En toen dacht ik, ik weet dan nu dat dit dus eventueel van die Lugol's jodium kan komen. Maar ik raakte daar zo niet oké van, mentaal. En dat ik het echt een beetje eng vond. Ik heb echt 2 dagen gehad dat ik dacht van, echt, bijna sluit me op. In ieder geval in mijn slaapkamer en met mijn hoofd onder de deken. Heb ik niet gedaan, hè. Ik moest gewoon normaal door de dag heen. Maar ik heb me echt een dag zo down en zo in een soort zwarte dag gevoeld. dat ik direct gestopt ben met deze vorm van jodium. Ik slik wel jodium nu gewoon in een tablet en ik heb ook jodiumdruppels van Vitakruid en daarbij heb ik dat dus niet. Ik vraag me dan wel af van, hey, wat is nou het verschil en waarom werkt die ene zo sterk bij mij, maar mijn mentale gezondheid is mij zoveel waard. En als dat dus in zo'n korte tijd zo bizar kan veranderen, vind ik dat zelf echt heel eng. En wil ik daar dus niet mee rommelen. En ik wil dus ook niet dit uitproberen met de wetenschap van oké, ik weet waar het vandaan komt, omdat ik echt zo'n heftige dag daarvan had. Dus ik ben gelijk gestopt en ik voelde me echt de volgende dag al beter. En ik dacht, ik heb het gelijk weggegooid ook. Ik dacht, ik wil hier niet meer mee rommelen. Dus dat was een hele bizarre ervaring deze week. Ik zorg wel dat ik voldoende jodium binnenkrijg. Dat is dan gewoon een andere vorm van jodium. En ik hoop maar dat dat gewoon ook zijn werk doet. Ik ga ervan uit dat dat ook zijn werk doet. Maar ik vond dit wel een hele bizarre ervaring. En dat het ook zo duidelijk weer mentaal echt gelijk weer die mist optrok toen ik daarmee stop. Dus dat vond ik wel echt een hele bizarre ervaring voor mezelf. Nou, waar ik toen verder mee aan de slag ben gegaan, is ik ging heel erg kijken van, oké, ik heb me dus 2 jaar geleden heel erg goed gevoeld. Ik werkte toen in het onderwijs en ik liep toen elke dag dat ik daar werkte, dat waren 3 dagen, liep ik in de ochtend naar mijn werk en 's middags weer naar huis. En dat was ongeveer een wandeling van 20 minuten. En ik liep heel veel op mijn werk. En dat waren dingen waar ik me heel lekker bij voelde. En ik was toen ook op een gegeven moment op mijn slangst ooit eigenlijk. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment daar een jaar werkte. Vanaf 1 augustus tot aan de zomervakantie daarna. En ik weet nog dat ik in dat jaar slanker werd, strakker werd. Ik zat echt lekker in mijn vel. Ik zat mentaal heel goed in mijn vel. En die periode staat voor mij als een hele goede periode. En ik ben dus nu heel erg gaan kijken van, wat waren de dingen die ik toen deed, die ik of nu niet meer doe, of wat is dat bij elkaar geweest? En ik ben er dus echt in gaan duiken. En waar ik nu ook achter kwam, is dat het heel belangrijk uiteraard voor je ritme is, voor je circadiaanse ritme, om elke dag, sowieso elke dag naar buiten te gaan. Maar dat dus het ook super belangrijk is dat jij in de ochtend na het opstaan het liefst direct zonlicht in jouw ogen krijgt en buiten bent, ten opzichte van wat de meeste mensen doen, wakker worden, je telefoon erbij pakken en direct al dat kunstlicht in je gezicht krijgen. En het is dus niet zo dat ik in die periode mijn telefoon niet pakte, want ik ging gewoon naar buiten vanaf het moment dat ik bijna moest werken. Een wandelingetje van 20 minuten, dus ik was altijd om 8 uur op mijn werk. Dus ik ging ongeveer 7:30 de deur uit. Maar ik had dus wel op die dagen direct daglicht in mijn ogen redelijk snel na het ontwaken. En dat is toen ik stopte daar met werken. Ik ben nog wel naar buiten gegaan, maar niet meer per se direct als een van de eerste dingen in de ochtend. En ik zag op een gegeven moment ook wat dingen van Bianca van de Stad voorbij komen. Zoek haar op Instagram. Zij is ook keto-coach, carnivore. En zit eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje. Want die is ook heel erg bezig met de perimenopauze. Heeft daar ook klachten van. En is heel erg aan het verdiepen ook in, oké, hoe kan ik weer de dingen die eerst voor me werkten, die nu niet meer werken, en die ik ook merk aan mijn lijf, hoe kan ik die weer resetten? En ik had bij haar al een paar maanden geleden gezien dat zij het boek The Circadian Code aan het lezen was. En ik heb dat boek ook gelijk besteld en ben daar nu ook pas in begonnen. Ik ben ook al maanden geleden op het spoor gekomen van leptineresistentie. En leptine noemen we ook wel ons verzadigingshormoon. En dat is bij heel veel mensen verstoord. En ik ben daar ingedoken toen en ik had eigenlijk ook wel geconcludeerd dat dat bij mij aan de orde zou kunnen zijn. En ben ook daar nu me in aan het verdiepen. En wat ik dan dus als je dus gaat verdiepen in circadian health, dus zorgen dat jouw interne klok heel goed werkt, dan wordt daar dus ook echt aangegeven van, het is dus super belangrijk om zo vroeg mogelijk na het ontwaken zonlicht in je oog te krijgen, of in ieder geval daglicht. Zelfs als de zon niet schijnt, dan moet je echt naar buiten om bepaalde UV-stralen binnen te krijgen. En dat kan dus ook niet door je raam heen. Je moet daar echt voor naar buiten. Dus het advies is eigenlijk het liefst om met zonsopgang naar buiten te gaan. Het liefst ook met zonsondergang. Om bepaalde cortisol levels te resetten. Om je bioklok in te stellen. Om melatonine te stoppen. Om melatonine in de avond weer aan te maken. En ja, er zit dus een heel verhaal ook achter met onze lichten thuis, over die blauwe schermen, et cetera, et cetera. Super interessant. En als je dan dus ook bezig gaat met je circadiaanse ritme te herstellen, dan komt dus ook leptine daarin om de hoek kijken. En leptine noemen ze ook wel het lichthormoon. Want leptine is dus heel gevoelig ook voor dat daglicht. En dat kun je dus als het ware proberen te gaan resetten door je circadiaanse ritme te herstellen. Dus door bijvoorbeeld die daglicht in de ochtend binnen te krijgen. En ja, dat was dus wel iets waarvan ik dacht, hey, in dat jaar dat ik me zo goed voelde, kwam ik gewoon op 3 dagen met weer en wind, ik liep altijd, gewoon in aanraking met overdag veel daglicht. En natuurlijk waren er ook andere dingen hoor, die mij daar heel erg waardoor ik me ook goed voelde. Bijvoorbeeld collega's hebben, onder de mensen zijn, het gevoel te hebben bij te dragen aan de maatschappij. Weet je wel, ik was echt bezig met leerlingen en ja, ik vond dat heel leuk. Het heeft me ook heel veel goed gedaan. Ik weet dat ik ook echt heel goed sliep in die periode en dat ik dus heel veel soort ritme en regelmaat had. Dus ik bedacht ineens van, hey, ik wil meer terug naar dat schema om te kijken of mij dat misschien hetzelfde weer kan gaan opleveren. Dus ik ben daar nu heel erg mee bezig met het circadiaanse ritme en het herstellen van mijn leptine. Door dus die circadian health te gaan onderzoeken. Kijk ook zeker even op de Instagram van Bianca van der Stad, want zij heeft een heel hoogtepunt gemaakt over haar circadian health en wat zij daarvoor doet. En daar geeft ze ook veel informatie over. Dus heel erg waardevol ook om dat te bekijken. En wat ik dus ook zo interessant vind, en dat zegt Bianca ook, en ik ervaar echt compleet hetzelfde, dat ik ben nu zo'n 8 jaar keto. En het keto waarvan ongeveer al 5 jaar op en af carnivore. En dat heeft heel goed voor mij gewerkt altijd. Totdat dat het niet meer deed. En dat is zo frustrerend dat je eigenlijk heel lang dingen kon doen die supergoed werkten. En waar ik ook helemaal dat werkte gewoon en dat ging allemaal goed. En dat je dus hetzelfde bent blijven doen, maar je niet meer de resultaten krijgt die je altijd hebt gehad. En je moet dus nu op zoek gaan naar andere methodes om het liefst natuurlijk weer de resultaten te krijgen die je van jezelf kende. En misschien is dit ook niet voor iedereen belangrijk. En zijn er mensen die heel erg in het stukje zitten van, nee hoor, ik accepteer of ik ben bezig met het leren accepteren dat dingen gewoon anders zijn en dat dat erbij hoort. En dat is ook helemaal oké, hè? Want ieder heeft daarin echt zijn eigen pad te volgen. Alleen, voor mij is het zo dat ik niet me lekker voel bij die 7 kilo die ik ben aangekomen. En ik dus op zoek ben naar hoe ik mijn leefstijl weer opnieuw kan inrichten, waarbij ik hopelijk wat gewicht verlies. En daar is dus blijkbaar nu iets anders voor nodig dan wat in deze afgelopen 8 jaar heel goed voor mij werkte. En dat maakt het ook interessant, maar dat is soms ook heel frustrerend. Ik ben daar nu in ieder geval mee begonnen. Wat er dus van de week dus ook gebeurde, ik was wel ongesteld. Ik zat daar middenin, maar mijn gewicht begon weer op te lopen. Dus waar ik vorige keer al vertelde dat ik 67 kilo woog, kroop mijn gewicht met nog 2 kilo omhoog. En ik vond dat echt ontzettend moeilijk. Dat waren ook wel die dagen dat ik die Lugols jodium slikte. Maar ik zag dus op een gegeven moment 69,5 kilo op de weegschaal. En ik vond dat echt, echt heel lastig. En ik durfde ook niet meer daarna, want ik dacht, ik wil gewoon die 70 niet zien. Ik vond dat echt zo, ja, ik vond dat echt moeilijk. Maar ja, hè, met het gevoel van jeetje, blijkbaar is nu die medicatie helemaal uitgewerkt. Mijn schildklier, ja, hè, ik kreeg ook echt even het gevoel van, ook omdat ik zo laag in mijn mood zat, ja, waarschijnlijk dus door die Lugols jodium, ik raakte er echt een soort instant depressief van. En ja, ik wil echt niet dat, hè, alles gaat niet om gewicht. En nu ik me mentaal beter voel, kan ik daar echt veel beter mee handelen. Alleen op dat moment dacht ik echt, jezus, waar gaat dit naartoe? En nou, ik raakte er echt heel moedeloos van. En ik dacht ook eigenlijk, ik moet maar direct weer terug aan de schildkliermedicatie. Want als dit nu is wat er gebeuren gaat, ja, dit ga ik gewoon niet oké vinden. Ik vind dit niet lekker en blijkbaar ligt mijn hele metabolisme stil. En ben ik dus met het eten wat ik doe, kom ik dus nu aan, terwijl ik daar dus nu in de afgelopen weken geen gekke dingen aan veranderd heb. Dus dat was voor mij wel echt het toppunt van, oké, tot hier en niet verder. Maar ik ben niet aan de medicatie teruggegaan, want ik wil eerst die bloeduitslagen opwachten. Hoe zeg je dat? Afwachten. En ik wil ook graag, want die ene bloeduitslag die ik nu gedaan heb, waar ik op aan het wachten ben, die was 3,5 week na de medicatie. En ik wil ook heel graag nog bloed prikken 6 weken na de medicatie, zodat ik wel even een vergelijking heb om te zien van, hé, wat gebeurt er nou met die schildklierwaardes? Nu ik van die Lugols jodium af ben, voel ik me mentaal veel beter. Dus nu heb ik zoiets, oké, we wachten het gewoon weer even af. Want ik wil het liefst voor mijn schildklier medicatie vrij blijven. Maar wel als dat echt kan. Als ik uiteindelijk echt kan zien dat mijn lichaam de functie van die schildklier zelf weer oppakt. En als het nou blijkt dat mijn lichaam dat dus niet meer adequaat doet, dan vind ik het ook oké. En dan kan ik namelijk zeggen voor mezelf, oké, je hebt medicatievrij geprobeerd. Je hebt het echt een kans gegeven. Maar als je dan aan je bloedwaarde en ook vooral aan hoe je je voelt ervaart dat het dus niet vanuit zichzelf meer adequaat lekker werkt, dan vind ik het ook oké om te accepteren dat ik de rest van mijn leven daar hulp bij nodig heb in de vorm van medicatie. Maar nu ik weer van die Lugols af ben, me mentaal gewoon weer goed voel, voel ik dat ik nog wel even dit aan durf te kijken. Nou, dat gewicht was wel een dingetje. Maar gelukkig zijn die 2 kilo er weer af. En weeg ik gelukkig gewoon weer nu 67. Wat ik nog steeds voor mezelf niet een lekker gewicht vind. Ik voel me er niet lekker bij. Maar ik ben blij dat er weer wat af is. En of het nou met extra vocht te maken had door mijn menstruatie. Misschien had het dus met die jodiumdruppels te maken. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer terug ben naar die 67. Ik ben wel direct wat gaan veranderen. En ik ben iets gaan veranderen wat ik al in jaren niet meer gedaan heb. Vanaf 2010 heb ik dit niet meer gedaan. En we zitten nu in 24, dus bijna 14 jaar geleden ben ik hiermee gestopt. En dat is iets wat ik nu weer ga veranderen. En dat is ook in het herstellen van dat circadiaanse ritme. En daarbij hopelijk mijn leptineresistentie. Dus wat ik nu aan het doen ben, is dat ik Zodra ik wakker word, en ik word eigenlijk best wel makkelijk vanuit mezelf wakker. Ik hoef daar geen wekker voor te zetten. En ik word bijna altijd wakker met sunrise. Dus ik word ongeveer om 6:30 wakker. En dat is ongeveer de tijd dat de zonsopgang is in Nederland. En ik ga dan naar beneden. Ik maak mijn supplementen, hè, die happy juice. En ik ga dan even de tuin in, daglicht, zon. Vandaag regende het en ik heb maar gewoon de deur open gedaan. En ik ben eventjes 5 minuten in de opening van de deur gaan staan om wel echt dat daglicht via mijn ogen binnen te krijgen zonder dat er een raam tussen zat. Dus ook met regen wil je het liefst ook in die ochtend dat zonlicht naar binnen hebben. Wat ik dus nu ben gaan doen, na 14 jaar, is dat ik weer ben gaan ontbijten. En dat vond ik echt, niet moeilijk. Alleen, ik heb gewoon mezelf zo aangeleerd niet meer te ontbijten dat ik nul honger heb. Dus de eerste dag werd ik ook echt een beetje misselijk na het ontbijt. Maar ik merk dat dat nu stapje voor stapje beter gaat. En ik ben daaraan begonnen met die 69. En nou merk ik toch dat mijn gewicht weer gelukkig naar beneden is. Maar laten we het in dit geval maar even op vocht houden. Maar er zijn dus, als je je daar dus in gaat verdiepen, dan zie je dus dat die leptineresistentie teruggedraaid kan worden door dus aan je lichthygiëne te werken, je circadian health, maar dat je dus eigenlijk ook je ontbijt niet wil overslaan. Omdat dus als je dat doet en je bent al, je hebt al een verhoogd cortisolwaarde en je laat door het vaste eigenlijk nog meer die cortisol oplopen, ga je jezelf dus tegenwerken. En door te ontbijten voordat je koffie drinkt, geef je je lichaam ook een bepaald signaal van hey, dit is de start van de dag. En kun je dus gaan ervaren dat die cortisol levels omlaag gaan. En dat is dus natuurlijk iets waar ik ook mee bezig ben. Hè? Met minder koffie drinken, die happy juice die dus ook die cortisol helpt te verlagen. Daglicht nu in mijn ogen. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt doen. Ga daar vooral zelf ook eens naar kijken. Duik er eens in. Maar wat ik wel heel sterk voel, alles wat ik tot nu toe heb gedaan, wat eerst werkte, wat nu niet werkte, ja, ik moet wel iets veranderen om een andere uitkomst te kunnen verwachten. Dus ik ben nu aan het ontbijten en ik zou het liefst, en dat heb ik wel eens vaker benoemd, als ik geen sociale druk voelde om het avondeten met mijn gezin mee te doen, zou ik het allerliefst stoppen rond 3-4 met eten. En iemand die hier heel veel van weet, dat is Sarah Kleiner. Je kunt haar vinden op Instagram, Sarah Kleiner Wellness. Zij was vroeger carnivore yogi. En zij is echt, zeg maar, de autoriteit in het plaatje leptine resistentie terugdraaien. En zij is ook heel erg bezig met dat circadian health. En zij zegt ook eigenlijk, in plaats van dat je vast bijvoorbeeld OMAD aan het einde van de dag, zou je dat dus nu, omdat dingen ineens anders werken, kunnen omdraaien naar bijvoorbeeld een OMAD aan het begin van de dag. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen ontbijten en dan een keer een 24 uur vaste doen. Of je zou kunnen stoppen, wat haar advies is, na de middagmaaltijd. Om dan dus zo een eetraam te pakken die bijvoorbeeld nog steeds 6 of 8 uur is en dat je dan dus 's avonds stopt. Nou, dat heb ik nu deze week nog niet gedaan. Ik heb deze week wel ontbeten en alleen avond gegeten. Dus dan heb ik wel ook een hele lange vast overdag. Daar is Vanessa Spina heeft daar ook wel eens dingen over gezegd dat ook heel goed kan werken om resultaten te behalen. Maar ik wil de komende week gaan kijken of ik ook een aantal keer mijn avondmaaltijd kan overslaan en als lunch dus voor de laatste keer te eten. Ik vind dat met mijn gezin wel minder, maar je kunt natuurlijk ook gewoon er wel bij zitten, een kopje thee drinken. En ik doe ook wel eens aan, wel eens aan vasten. Dus ik heb sporadisch ook wel eens dat ik de avondmaaltijd mis. Maar omdat ik nu ook voel van, ik wil me gewoon lekkerder weer in mijn vel voelen. Heb ik dit ervoor over en ben ik dus ontzettend benieuwd wat dit voor mij kan gaan betekenen. Dus ik hoop ook echt dat ik volgende week nou eens kan vertellen van, hey, ik ben daar doorheen gezakt. Ik heb iets gevonden dat werkt. Dus dat is in ieder geval wat ik de komende week ga doen. Ik ga ook meer wandelen. Ik ga ook meer in de ochtend wandelen. En ik wil ook in de middag een wandeling maken. Daar ga ik ook volgende week aan beginnen. We hebben natuurlijk een beetje een gekke week nu met die vrije dagen voor de paas. Maar goed, ik kan daar prima aan gaan beginnen. En ik ben dus echt heel erg benieuwd wat mij dat gaat opleveren. Ik ben ook wat meer bewust gaan kijken naar het kunstmatige licht wat ik in de avond gebruik. Omdat ook mijn slaap de laatste maanden niet fantastisch is. Zo heb ik bijvoorbeeld allemaal dingen, instellingen op mijn telefoon aangepast. Probeer ik gewoon 's avonds niet te veel op mijn telefoon te zitten. En heb ik ook een blauw lichtbril blok, hoe zeg je dat? Een bril die blauw licht blokkeert, aangeschaft. Ik heb er nu eentje die, ik weet niet of die echt heel goed is. Ik denk dat ik ook nog een andere ga aanschaffen met echt rode glazen. Die filtert dan echt bijna al het blauwe licht. En ik zorg dus ook dat ik na zonsondergang gewoon niet overal meer alle lichten in huis aan heb. Zodat je brein ook die signalen krijgt van, hey, het is na zonsondergang. We moeten nu rustig aan melatonine aan gaan maken voor een diepe rust in de nacht. Ik vertelde al eerder dat ik tegenwoordig met oordopjes slaap en met tape op mijn mond. Dat vind ik een hele fijne routine. Daar ben ik al wel beter door gaan slapen. Die oordoppen zijn voor mij echt heel erg goed geweest. Maar ik word nog steeds regelmatig 1 of 2 keer wakker in de nacht. En ik wil dus gaan kijken wat of dat blokkeren van dat blauwe licht en blokkeren van kunstmatig licht, of me dat ook kan gaan helpen. Daarbij ga ik dus ook meer wandelen. En we gaan dus zien wat mij dat op gaat leveren komende week. Ik hoop dat je hier wellicht ook weer wat aan gehad hebt. Heb je nou zin om ook hiermee aan de slag te gaan? Vind je het leuk om iets met mij te delen? Doe dat vooral. Ik vind het ontzettend leuk om reacties te krijgen naar aanleiding van deze serie. En ik hoef niet per se reacties, maar ik vind het in ieder geval leuk. Ik vind het fijn als je kan voelen van, hey, jeetje, ik ben inderdaad niet gek en ik herken dit of ik herken dingen of inderdaad alles wat ik deed werkte en ineens werkte het niet meer en ik moet nu op zoek naar andere dingen. Dus dat is de reden dat ik deze podcast serie maak, omdat ik weet dat heel veel vrouwen daartegen aanlopen en dat ik je met mijn onderzoek hoop te inspireren van, wellicht hoor je dingen waarvan je denkt, daar kan ik ook wat mee. Of daar kan ik ook eens wat over gaan lezen. Of misschien gaat dat ook wel voor jou werken. En ik heb natuurlijk niet heel veel concrete dingen die nu werken voor mij. Maar ik hoop echt in deze serie dat ik natuurlijk weer het gouden ei vind wat nu op dit moment voor mij gaat werken. Maar heb jij nou dingen waarvan je zegt, nou, maar Romaan, dit werkte voor mij. Of toen ik dit veranderde, dan hoor ik dat heel graag. Dus DM mij vooral. Ik hoop dat ik volgende week iets kan delen wat heeft gewerkt en je daar ook weer in mee te nemen. En dan wens ik je nu in ieder geval weer een hele fijne dag. Als je dit luistert, wanneer de podcast uitkomt, wens ik je een heel fijn paasweekend. En ik bedank je weer voor het luisteren en tot de volgende.